Jesaja 57 vers 1. De rechtvaardige komt om en er is niemand die het zich aantrekt en de vromen worden weggerukt, terwijl niemand er acht op slaat. Want vanwege de boosheid wordt de rechtvaardige weggerukt. Hij gaat in vrede, zij die de rechte weg bewandeld hebben, rusten op hun legersteden. En dan lezen we verder 1 Thessalonicenzen 5, vers 1 tot en met 11. Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig dat u geschreven wordt. Immers, gij weet zelf zeer goed dat de dag des Heren zo komt als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen, let op woordje zij, het is alles vrede en rust, overkomt het hun als de weeën een zwangere vrouw. Een plotseling verderf, en ze zullen geenszins omkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou. Want gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij behoren niet aan de nacht of de duisternis toe. Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts, en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken. Maar laten wij, die de dag toe behoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en de helm van de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met hem zouden leven. Vermaand elkaar, daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet. De profeten, die gaven dus heel vaak een boodschap door, denk nu maar aan Jesaja, waarvan ze zelf de rijkwijde niet eens konden overzien, en soms zaten er eeuwen tussen de profetie en de vervulling. Het is zelfs zo dat de profetieën zijn uitgesproken die zelfs niet vervuld zijn. Nou, het voorbeeld benoemen, we gaan het niet opzoeken, maar het voorbeeld benoemen, dan is het opname van de gemeente. Dat schrijft Paulus in 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18. Dat heeft Paulus dus mogen profeteren, hij noemde dat geheimenis, maar de gemeente is nog steeds op aarde. Dus de vervulling van die profetie is onderhand 2000 jaar. Het heeft 2000 jaar op zich laten wachten. En Jesaja sprak in hoofdstuk 57 in vers 1 als het ware een tussenzin die eigenlijk helemaal niet past in zijn reden tussen de goddelozen. Lees het thuis maar een keer opnieuw. Geestelijk gesproken, letterlijk geestelijk moet je dan opnemen, kunnen we zeggen dat die tekst als het ware een vooraf aankondiging is van de opname van de gemeente van Christus om de rechtvaardigen tussenuit de ellende weg te halen en tussen een boze wereld. Nou, het moment dat de gemeente wordt weggenomen, zullen dan de gelovigen tussen de oordeel worden uitgehaald en gaan de gelovigen, de Heere, hun heiland tegemoet in de lucht. En ik denk dat Jesaja helemaal niet eens met deze uitspraak uit de voeten kon. Het was allemaal donker om hem heen. Hij wist niet eens waar dit eigenlijk op sloeg, verwacht ik. En Paulus spreekt over geheimenis, want Paulus wist het eerst schijnbaar ook niet. Nou, maar het is wel een ernstige waarschuwing, meer een aanzegging. En laten we daar maar vooruit gaan dat het een aanzegging is voor een oordeel over ongelovigen. Want in dat hoofdstuk staat het. Nou, in 1 Thessalonicenzen 5, waar we pas gelezen hebben, zien wij ook zoiets. Dus 2000 jaar geleden schreef de apostel Paulus aan de gemeente dat voor de wereld de dag des Heren komt als een dief in de nacht. Nou, niemand van ons wil die dag des Heren, die dag der wraken, wil niemand van ons meemaken, hoor. Echt niet. En wanneer men het niet verwacht, zal er een soort, op dat moment dat het niet verwacht wordt, zal er een soort schijnvrede op de aarde heersen. Dan grijpt God in en de gemeente is vertrokken en dan begint die hele grote, zware verdrukking. Maar we lezen ook, en hebben we pas gelezen, maar gij broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou. Nou, Paulus zegt hiermee dan eigenlijk dat we weet kunnen hebben van alles wat er gebeurt, van een nacht die voor de deur staat, en dat we dan niet slapen mogen, maar nuchter en waakzaam moeten zijn. Nou, die waakzaamheid, en daarvoor zijn we hier vanavond, die kunnen we alleen maar verwerven uit de Bijbel, door Bijbelstudie of door Bijbellezen thuis. En ons laten onderwijzen door broeders die zich de moeite getroosten een en ander te onderzoeken en dat ook kenbaar te maken of te publiceren of een voordracht erover te houden. Want door waakzaamheid weten wij wat er staat te wachten. Broeders zal straks na een heleboel vertellen. Maar wanneer wij het niet zouden weten, ook al zijn we christen, en wij zouden daar dus niet ons best voor gedaan hebben om te onderscheiden wat deze tijden ons bieden, wat er aan de hand is, dan zouden we nog met open ogen misschien wel in bepaalde situaties in de val kunnen lopen. Nou, dat is de bedoeling van deze avond. Christenen weerbaar maken. Het is vanavond geen Bijbelstudie. Nou, het komt natuurlijk voor dat wij als christenen, en dan evangelische christenen, worden heel vaak voor zwartkijkers uitgemaakt. Niet door hier en niet door de kerk hier misschien, maar wel wat wij dus zitten veel op internet. Dan moet je eens kijken wat over dit soort samenkomsten wordt geschreven. Daar is de hond geen brood van. Maar goed, neem het gewoon aan en de bewijzen worden geleverd. Dat een donkere tijd staat te komen en dat we weerbaar moeten zijn. En daarom is broeder Spaans hier. Hij zal het dus een en ander vertellen over de identificatiemethodes. En die worden langzamerhand, druppel voor druppel, worden ze ingevoerd. Het gebeurt regelmatig dat ik een mailtje stuur aan een aantal mensen, onder andere broeder Spaans. Weer een chip, zet ik er naar boven. En dan vind je het weer in de gekste dingen, vind je een chip terug. Straks krijg je het in de boodschappen misschien wel. Nou, de toespraak en een andere studieavonden hebben gewoon tot doel, of niet gewoon, hebben tot doel ons geestelijk wakker te maken en weerbaar te houden, zoals Paulus dat zei in 1 Thessalonicenzen 5. Nou, we kunnen, christenen kunnen weten dat de eindtijd voor ons in petto heeft. We kunnen het allemaal weten, welke gevaren er aan kleven, en want uit gemakzucht en geestelijke luiheid weten heel veel mensen het niet. En als je dat dus niet weet, ben je dus ook een makkelijke prooi voor hen die bepaalde bedoelingen hebben. En er komt nog bij, heel veel mensen hebben niet eens echt de bedoeling om ons te pakken, maar gewoon, het is de tijd.
Goedenavond, broeders, zusters. Fijn dat ik hier in uw midden mag zijn. Velen van u ken ik al. Fijn u weer eens te ontmoeten. Sommigen is het alweer een tijdje geleden. Anderen heb ik nog niet gekend of heb ik alleen van de telefoon gekend. Fijn dat ik hier vanavond mag zijn. Over een onderwerp wat heel belangrijk is, maar tegelijkertijd ook heel fascinerend. Waarom? Omdat, of je nou gelovig bent of niet, je gewoon in de praktijk van alle dag merkt, of in ieder geval gaat merken, maar als u goed oplet nu al merkt, dat de dingen zich eigenlijk in een veel hoger tempo voltrekken dan we 10 jaar geleden voor mogelijk hadden gehouden. En daarom is het zo belangrijk om bij die dingen stil te staan. Onze broeder Libbe die begon met een gebed en hij zei dat we in vrijheid bij elkaar mogen zijn. Nou, dat is een groot voorrecht. Ik kreeg vrijdag een mailtje van Fijke Tervelde. Hij is hoofdredacteur van het Zoeklicht. U kent hem denk ik wel. En hij had 2 ambtenaren op bezoek gehad, want hij had iets geschreven over de islam. En toen zat er iemand in die zaal die had aangifte gedaan bij de politie. Ja, u moet zich niet aangesproken voelen hoor, dat doet u natuurlijk niet. Maar in zijn zaal zat iemand die was naar de politie gegaan. En die had gezegd, nou wat die Fijke Tervelde zegt over de islam, dat kan niet. En nou, hij had dus bezoek gekregen van 2 ambtenaren. En hij moest dus echt uitleggen hoe die dingen had bedoeld. En ook nog uit het verleden dingen laten zien. Om te kijken dat hij niet de wet had overtreden. En hij zei, Jaap, schrijf je daar eens een artikel over als oud ambtenaar. Ik zeg, nou, dat doe ik graag. Dus ik heb dat inmiddels aan hem doen toekomen. Maar vandaag lezen we in de krant dat mevrouw Ayaan Hirsi Ali, u kent haar denk ik wel, een maand of 2 geleden hadden we nog wel sympathie voor haar, want toen zei ze, ja, vrouwenbesnijdenissen, dat moet eigenlijk strafbaar gesteld worden. Maar nou zegt ze, besnijdenis van jongens moet strafbaar gesteld worden. Wanneer hebben we dat meer gehoord? Bijvoorbeeld voor de Tweede Wereldoorlog zeiden de Duitsers van, wat de Joden doen, besnijden, dat kan niet. En wat moeten Joden doen als dat in hun verbond staat en de wet verbiedt het? Nou, in zo'n tijd leven we en in zo'n tijd hebben we ook te maken met het onderwerp waar het vanavond over gaat. Er stond op biometrie, maar ik wil het iets breder trekken. Identificatie, moderne identificatiemiddelen in het licht van de Bijbel. Ik lees met u even een Bijbeltekst, niet zoveel. Dat is Lucas 19, vers 41. En dat Bijbelgedeelte gaat over de intocht in Jeruzalem. En nou zult u bij uzelf denken, ja, wie begint nou een lezing over biometrie met de intocht in Jeruzalem? Wat heeft dat nou met elkaar te maken? Nou, dat zal ik u gaan proberen uit te leggen. Dat is dat Bijbelgedeelte over de intocht in Jeruzalem. U kent het wel. Baruch haba b'shem Adonai. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. En bij die intocht in Jeruzalem, dat verhaal lees je zo makkelijk. Dan zeggen we palmpasen en dan zie je die kinderen lopen. Maar eigenlijk is dit een heel belangrijk Bijbelgedeelte. Want wat staat hier namelijk? Jezus die komt, die gaat Jeruzalem binnen op een ezel. En wat gebeurt er dan? Hij komt vanaf de Olijfberg, de berg waar hij zo graag was, ook met zijn discipelen, waar hij ook zo graag de stilte opzocht. En wat staat er dan in vers 41? En toen hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende hij over haar. Jezus, de Messias, die weende over Jeruzalem. Weet u, ik heb altijd een zwak voor mensen die bewogen zijn met het leed van een ander. En eigenlijk spreekt hier zo de Messias uit, hè? Dat hij daar op die Olijfberg kijkt naar die stad. En dan wordt hij als het ware verder getild, hij krijgt een visioen. Wat die stad Jeruzalem in de toekomst zal overkomen. En dan weent hij over de stad Jeruzalem. Dat was de bewogenheid van onze Heer en Heiland. Maar ik lees met u even verder. En hij zeide tegen Jeruzalem, maar tegen de inwoners natuurlijk. Och, of gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient. Maar thans is het verborgen voor uw ogen, want er zullen dagen over u komen waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen, en u omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen, en zij zullen u en uw kinderen in u vertreden, en zij zullen in u geen steen op de andere laten, omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt dat God naar u omzag. Eigenlijk kun je zeggen dat Jezus daar die stad binnenkwam, en daar komt daar de geestelijkheid, zeg maar de klerus, en die zegt, hoe kun je dat nou zeggen, en dan kom je hier zo binnen, en dan zeggen ze, bestraf uw discipelen. En waarom neem ik nou dit Bijbelgedeelte, lieve broeders en zusters? Omdat Jezus daar tot Jeruzalem sprak, maar als u dan één of twee hoofdstukken verder kijkt, in Lucas 21, maar ook in Matthäus 24 en Marcus 13, dan zie je eigenlijk dat Jezus door Jeruzalem tot de hele wereld spreekt. Dus eerst weent hij over Jeruzalem, maar eigenlijk twee hoofdstukken verder, vlak voordat hij verraden wordt, dan zou je kunnen zeggen dat hij als het ware de hele wereld ziet. En dan zegt hij in die tijdredenen, vlak voordat hij moet gaan sterven, volk zal opstaan tegen volk, de vijgenboom zal uitbotten, er komt een tijd van wetteloosheid enzovoort. Wat ik u eigenlijk hier nou duidelijk mee wil maken vanavond, is dat we het vanavond over biometrie gaan hebben. We gaan het hebben over chipimplantatie. Maar ik wil het nadrukkelijk plaatsen in de context van de tekenen destijds. Het gaat niet om biometrie alleen. Dat is maar een klein detail van dat grote eindtijdscenario wat Jezus zag vanaf die Olijfberg. En later wat hij ook vastlegde in die tijdredenen. En daar zitten een aantal aspecten in. Ik ga ze vandaag zijdelings benoemen. En daar hebben we biometrie uitgepakt. Maar niet als op zichzelf staand onderwerp. Maar ik plaats het nadrukkelijk in de context van dat gebeuren van Lucas 19. Maar vooral van Lucas 21, Matthäus 24 en Openbaringen 13. George Orwell, ik denk dat u allemaal die naam wel heeft gehoord. Het was een man die niet geloofde. En hij schreef tussen 1948 en 1950, schreef hij een fascinerend boek en dat heette 1984. Het jaartal is al voorbij. En hij voorzag eigenlijk, iedereen dacht op dat moment toen hij dat boek schreef, nou die bedoelt daar die totalitaire staten in Oost-Europa. Dat is wat George Orwell zag, die communistische dictaturen. Maar als we nou terug gaan kijken, dan komen we eigenlijk tot het besef dat George Orwell niet op de Sovjet-Unie wees of op Rusland, maar dat hij eigenlijk in zijn boek heen wees naar een computerstaat met zijn totale controle en registratie. En aan dat boek van George Orwell, daar ontlenen we die bekende term Big Brother, die tegenwoordig eigenlijk, nou kun je zeggen, in Vandalen opgenomen kan worden. Zo bekend. Iedereen die weet, Big Brother, dat is de overheid die op je let. In 1984, toen George Orwell eigenlijk dat jaartal neerzette, toen stond er in het blad Quote, Facet, van de toen nog de AmroBank, daar stond, en dan hebben we het over precies 20 jaar terug, daar stond in, er komt een tijd, luister eens goed, goede klanten van mij, er komt een tijd dat je een plastic kaart in een gleuf steekt, in de muur, en daar komt er geld uit. En daar stonden toen reacties in dat blad, 20 jaar terug, 2 decennia. Er stonden toen reacties in dat blad van, hou nou op zeg, een kaart in de muur en geld eruit halen. Betalen met een plastic kaart? Onmogelijk. En in dat jaar gebeurde iets, werd iets voorzegd, waar we nu eigenlijk dagelijks mee werken. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik mijn portefeuille open, dan zitten er zo'n 5, 6 van die kaartjes in. Je zit er eigenlijk aan vast, want ik heb bij diezelfde bank ook een rekening, daarom kreeg ik toen waarschijnlijk dat blad. En toen ben ik in een systeem terechtgekomen en daar zit ik nog in. En ik raak er eigenlijk steeds verder in. En we raken er allemaal steeds verder in. En eigenlijk zijn daardoor een beetje de problemen ontstaan. En eigenlijk wat George Orwell voorzag in 1984 en wat dat AmroBlad quote geeft, eigenlijk iedereen die nu naar zijn portemonnee kijkt, iedereen die zijn daden en zijn handelingen bekijkt, iedereen die naar het nieuws kijkt, die ziet dat we eigenlijk al veel verder zijn dan dat plastic kaartje, maar dat we eigenlijk worden geregeerd door computers. Je kunt geen verzekeringsmaatschappij meer bellen, of je krijgt een minuutje, toetsen 1 voor een folder, toetsen 2 voor die en toetsen 3 voor 3, huppel de pup en ga maar door. We zitten tot aan onze nek zitten we in dat systeem. Nou, en biometrie, chips en een uniek persoonsnummer moet u zien, ook in die trits van dingen die Orwell eigenlijk heeft aangekondigd. En mensen zeggen, er is op dit moment een nieuw evenwicht aan het ontstaan tussen privacy, dus bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en veiligheid. En eigenlijk kun je zeggen, wat zou het nou fijn zijn als nou al die verschillende wachtwoorden, al die verschillende computercodes, al die verschillende pincodes, als dat nou werd vervangen door 1 nummer, 1 centraal nummer, wat je eigenlijk overal zou kunnen gebruiken als wereldburger. Nou, dat zou eigenlijk qua efficiëntie hartstikke makkelijk zijn. Nou, en daar gaat het nou vanavond over, dat we in een enorme snelheid, in een sneltreinvaart afstevenen op de tijd dat we volledig afhankelijk zijn van dit soort zaken. Ik laat u zometeen wat sheets zien over biometrie. Maar ik wil u nog even 1 ding wil ik u benadrukken. Het liep niet zo'n vaart nog met biometrie. Het kabbelde als het ware voort. En toen gebeurde er 3 jaar geleden wat, in september, 9/11, u kent allemaal de term. Toen werd Amerika, dat superieure Amerika, dat zich tussen die 2 oceanen zo veilig waande, die werd notabene in het financiële hart, ook nog het Joodse hart van Amerika, werd het geraakt door islamitische terreurgroepen. Nou, ik zal u vertellen, als je nou Amerika wil beledigen, dan moet je ze op eigen bodem in de hart raken. Er is niets waar je de Amerikanen meer mee kunt kwetsen. Ze hadden ook nooit gedacht dat dat zou gebeuren. En eigenlijk is op die 9/11, op die 11 september 2001, is een omslagpunt geweest waardoor alles 10 keer sneller is gegaan. Want Amerika voelde zich zo beledigd, was zo aangeslagen, dat veiligheid op de wereld heeft eigenlijk de allerhoogste prioriteit gekregen. En alles moet wijken voor de veiligheid op de wereld, maar vooral voor de veiligheid van Amerika. En dat zullen we merken ook. En ik denk dat jullie zijn laatst in Amerika geweest, ik denk dat je nog geluk hebt gehad, want als je nu Amerika inkomt, dan wordt, ook al heb je geen biometrisch paspoort, dan wordt toch je gelaatsscan wordt gemaakt en je vingerafdruk genomen. Ik laat u nu een paar sheets zien waar het vanavond eigenlijk over gaat. En dan leg ik u ook even precies uit wat het inhoudt. dan zie. Ik heb hier vier dingen opgezet. En die moet u eigenlijk alle vier in elkaars verband zien. Het gaat niet alleen over biometrie. Ik heb bovenaan gezet een artikel uit het Nederlands Dagblad. Ik heb het artikel zelf niet opgehaald, dat leg ik er wel uit. Artikel van 24-9, dus dat is nog maar een weekje oud. En daar staat, chip in paspoort stuit op bezwaren. En waar hebben we het dan over? Over welke chip? Dan hebben we het over de RFID-chip, de Radio Frequency Identification Chip. Eigenlijk wil Amerika dat er niet alleen biometrie komt, maar dat in elk paspoort ook een chip wordt opgenomen. Een chip waar je de mensen ook in Amerika mee kunt volgen. Ik leg u dat straks nader uit. Ik heb hieronder een nummer staan. En nou denkt u van, ja, wat is dat nou voor nummer? Nou, dat is mijn nummer. Ik heb ook een boek geschreven, en als u straks die boekentafel bekijkt, waar ik ook 7 jaar geleden, op een van mijn boeken, heb ik niet mijn naam gezet, maar dit nummer. En u staat allemaal bij de gemeente geregistreerd onder uw A-nummer in de bevolkingsadministratie. Nou, dit is gewoon het A-nummer waarmee ik bij de gemeente Hogeveen sta geregistreerd. Dat kunt u ook allemaal opvragen. U krijgt dan ook een lijst van de gemeente. Ze moeten er even aan wennen als u dat vraagt. Toen ik dat in Hogeveen vroeg, werd gelijk de chef erbij gehaald. En er kwam nog iemand van boven. Die zei, wat wil die kerel nou? Maar goed, ik zei, ik heb er gewoon recht op. 1 keer in je leven heb je recht op een gratis uitdraai van de bevolkingsadministratie. En dan ziet u ook op die uitdraai uw 10-cijferig A-nummer staan. Nou, en 10-cijferig wil eigenlijk zeggen dat, ja, dat de mogelijkheden onbeperkt zijn. En straks gaat dat nummer heel automatisch over in een euronummer. En misschien in de toekomst nog in een universeel nummer. Dus we hebben hier eigenlijk al 2 aspecten van identificatie. De RFID-chip in uw paspoort, straks ook in uw rijbewijs. Ik kreeg van Libbe van de week nog een berichtje. Het betekent dat als u straks ergens loopt en u loopt langs een scanner, zonder dat u dat weet, wordt dat paspoort of dat rijbewijs in uw zak wordt geactiveerd en weten ze dat u daar loopt. Zonder dat u zelf dat besef heeft. Wat u hier ziet, dat is een deel van een injectiespuit om een chip onderhuids te implanteren. Nou, dat is, het is niet op ware grootte, het is iets kleiner. Maar u kunt eigenlijk kunt u zeggen dat die chip dat die informatie kan bevatten. Die zou bijvoorbeeld uw genetisch paspoort straks kunnen bevatten. Of uw medische dossier, of uw SOS-gegevens als u wat heeft. Natuurlijk heel functioneel op zich en ook heel goed. Maar we zien steeds meer dat chips bij mensen worden geïmplanteerd. In Amerika, in Zweden loopt een proef. En hier is er een discotheek die dat bij mensen al doet. En er staat bijvoorbeeld het te goed op wat je nog hebt om consumpties te nemen. Nou, en hieronder ziet u de loco-burgemeester van Groningen. Ik zal hem even wat beter in beeld brengen. Dus dat was de loco-burgemeester die op 1 september 2004 de proef opstarten met het biometrisch paspoort in Groningen. En dat experiment loopt op dit moment. Dus ik heb u eigenlijk hier 4 aspecten van moderne identificatie laten zien. De chip, het nummer wat u allemaal heeft, het kenmerk zeg maar, wat aan u persoonlijk is gekoppeld. Dus al die dingen worden straks aan dat nummer gekoppeld. Een eventuele chip. En nou denkt u misschien, ja, maar dat is ver weg, dat is toekomstmuziek. Nou, in de dierenhandel functioneert het perfect. In de Emmer Dierentuin, daar wordt elke vogel van 3-4 weken oud, die krijgt een chip onderhuids ingezet. En die oormerken gaan ook allemaal verdwijnen. Ook bij beesten worden steeds meer, en huisdieren, worden steeds meer chip geïmplanteerd. Dat het systeem bij mensen wat moeilijk ligt, komt omdat er nog geen draagvlak voor is. Maar heel langzaam worden we geboetseerd en gemasseerd, dat we dat straks ook accepteren. En dit is het biometrisch paspoort. Dat zijn eigenlijk de 4 aspecten van identificatie waar we het vanavond over hebben. Hoe werkt nou biometrie? Nou, u komt op een gegeven moment bij een scanner. En u heeft dus, zeg maar bij de gemeente, heeft u een paspoort aangevraagd. En dan wordt uw gelaat, dat wordt gescand. Dat noemen ze de enroll procedure. Dus dat gelaat wordt meetbaar gemaakt. En die meetbaarheid wordt in dat paspoort opgeslagen op een chip. In Amerika wordt het opgeslagen in een centraal computerbestand. Nou, en op een gegeven moment kijkt u dus met uw gezicht in die scanner. En die scanner die meet uw gelaat. En die checkt dat, die verifieert dat, die vergelijkt dat met datgene wat op het kaartje is opgeslagen. Of het centrale computerbestand. En dan op een gegeven moment krijgt u de code. Je mag doorlopen. Het is in orde. In Amerika hebben ze dus de gelaatscan. En men heeft dus de vingerafdruk. En waarom nou? Omdat die gelaatscan, die is alleen niet zo betrouwbaar. Die heeft een betrouwbaarheid van 60%. De iriscan heeft een betrouwbaarheid van 90%. Doe je nou de vingerafdruk en de gelaatscan, dan heb je eigenlijk voor 99% betrouwbaarheid. En nou zult u zich afvragen, ja maar luister nou eens, waarom nemen ze dan dat gelaat en waarom niet de iris en de vingerafdruk? Ah, dat zal ik u vertellen. Daar zit eigenlijk best een gemeenigheidje achter, wat ze u nooit bekend maken. Maar een gelaatscan kun je ook gebruiken om mensen op straat, bijvoorbeeld door middel van een camera vast te leggen, die is aan een computer gekoppeld. En zonder dat u het weet, kan uw gezicht op straat worden gescand straks en weten ze dat u daar bent geweest, dat u langs bent gelopen. Maar je kunt ook zo'n camera richten op een zaal. Je kunt het op een menigte richten of bijvoorbeeld op een voetbalstadion. En dan haal je al die vervelende hooligans die altijd zo'n rotzooi trappen, die haal je met behulp van de gelaatscan eruit. Daarom heeft Amerika dus voor die gelaatscan gekozen. Dus er zit eigenlijk veel meer aan vast dan mensen zo op het oog denken. Maar je kunt bijvoorbeeld ook de iriscan doen, die werkt op Schiphol naar behoren. Je kunt de handscan doen, de vingerafdruk wordt algemeen toegepast. En eigenlijk kun je zeggen dat biometrie voortborduurt op die vingerafdruk vroeger die u wel eens las in detectives. Ik heb er als politieagent veel mee te maken gehad dat als je op een plaats delict bij een moord of een ongeluk een vingerafdruk vond en die matchte met iemand, dan wist je zeker dat die dader is daar geweest. En daar kom ik eigenlijk op het principe van biometrie. Biometrie betekent dat je unieke lichaamskenmerken, als het gelaat, de vingerafdruk, omzet in een meetbaar getal en dat gebruik je om mensen te identificeren. Dus de identiteit van mensen vast te stellen. Onze zuster zei vanavond, je gebruikt soms van die moeilijke woorden. Weet je wat nou het probleem is? Je kunt van biometrie kun je eigenlijk geen ander woord voor gebruiken. Dat is een beetje het probleem. Nou, hier ziet u hoe de handscan werkt bij het bureau achterpadbeveiliging in Haarlem. We zien ook dat die rechterhand eigenlijk wordt gebruikt. Het gaat zo naar openbaringen toe, hè, dat die rechterhand wordt gebruikt voor identificatie. En hier kunnen dus bijvoorbeeld ook de aderen in de hand kunnen mee worden gemeten. En dan weet je dat aderstelsel, dat straalt warmte af, dat is uniek. En dit is de iriscan op Schiphol, die ook in mijn boek staat opgenomen. Op Schiphol werkt het systeem perfect. En u mag gerust weten, sinds 3 jaar geleden, dat gebeurde in Amerika, is dat systeem zo geperfectioneerd dat u de komende 10 jaar overal hiermee wordt geconfronteerd. Ik heb een hele goede kennis, die werkt bij het biometrisch project wat de zorgpas moet gaan invoeren in de zorg. Hij zegt, Jaap, het is al klaar, alleen hij is reformatorisch, hij is er voorstander van. Hij zegt, Jaap, je moet daar niet zo op tegen zijn, want we kunnen ook mensen ermee oppakken die proberen te frauderen of die dat ziekenhuisbed innemen terwijl ze eigenlijk niet verzekerd zijn. En daar zitten natuurlijk ook veel voordelen aan vast. Het licht mag wel weer aan hoor, ik laat het in. Was dit duidelijk? Ja? 1 biometrisch kenmerk wat ik vergeten ben, dat is het DNA. Eigenlijk kun je zeggen, dit systeem is niet voor de volle 100% betrouwbaar. In Amerika, daar werkt men al aan een systeem dat er een klein druppeltje bloed wordt afgestaan. En er wordt al gewerkt aan apparatuur om dat bloed als het ware te analyseren. En dat je dan pas naar binnen mag. Dus ik begrijp, dan moet je straks een gebouw binnen. Maar dat zijn natuurlijk de gebouwen waar een hele hoge veiligheidsprioriteit geldt. Waar echt niemand binnen mag komen die er niet hoort. Nou, en dan heb je echt een systeem wat 100% betrouwbaar is. Maar is nou biometrie zo slecht? Is het nou echt zo slecht voor ons? Nee, er zitten een heleboel voordelen aan biometrie. Dat is nou net ook het probleem. Net zoals dat die kaartjes om met pincodes om geld op te nemen ook zo makkelijk zijn, zitten er aan biometrie een hoop voordelen. Het is bijvoorbeeld heel makkelijk bij de rechtshandhaving. Als je straks misdadigers wil opsporen en je gebruikt DNA, wat dat is ook een uniek lichaamskenmerk. Nou joh, oude gevallen van 20 jaar terug worden nog opgelost nu. Nou, dat wil toch iedereen, dat die gasten, die misdadigers, dat die in de bak belanden. Dat willen we toch allemaal graag. En je kunt ook zeggen dat Amerika zo aangeslagen was in deze complexe samenleving, heb je ook biometrie nodig, want het lukt gewoon niet meer met dat fotootje op dat paspoort wat iedereen kon namaken en met een stempel. Want er zijn terroristen die gebruikten die paspoorten met dat fotootje, uw paspoort, om Amerika binnen te komen en daar aanslagen te plegen. Dus we waren ook toe aan een nieuw systeem. Dat was gewoon ook niet tegen te houden. En ten derde, door alle computers, maar ook door biometrie, krijg je dat er veel efficiënter wordt gewerkt. Straks worden gegevensbestanden gekoppeld en dan is echt de beer los. Dan kun je overal worden gevolgd en dan zijn we transparante, meetbare mensen geworden. Dat zijn wat voordelen. Ik zou er nog meer kunnen opnoemen. De rest moet u er maar bij verzinnen, daar bent u handig genoeg voor. Maar nou de nadelen, voordat ik eigenlijk naar de Bijbel toe ga. De mens wordt meetbaar. En dat wil eigenlijk zeggen dat je privacy moet gaan inleveren, omdat de overheid zegt van ja, die veiligheid van dat hele volk hier is veel belangrijker dan wat jij achter die deur wil doen. Wij vinden dat eigenlijk veel belangrijker. Dat het algemene belang is voor ons belangrijker dan dat individuele belang. Dus wat krijg je? Dat onze grondrechten als het ware onder druk komen te staan, omdat de overheid zelf zo onder druk komt te staan door de chaos in de wereld. Een ander nadeel van biometrie is datamining, en ik zal dat even uitleggen. Dat betekent dat als je nou overal elektronische sporen nalaat, als je bijvoorbeeld op een vlieghaven komt, of als je gezicht wordt gemeten op straat, of als je ergens chipt, als je overal van die elektronische sporen achterlaat, dan word je als mens als het ware meetbaar. Maar nou zijn er hele grote computers, die vangen alles op wat in de lucht zit, op trefwoord. En die vangen ook al die elektronische sporen op. En die weten eigenlijk precies wat u doet. Maar die gaan ook profielen van u opstellen. Die gaan denken, als je dit doet, dan ben je zo. Want we zijn eigenlijk een beetje, ja, we zijn eigenlijk wel een beetje kuddedieren. Dus er zijn gigantische computers die al dat elektronische berichtenverkeer opvangen en profielen van mensen opstellen. En dat is niet goed, want dan kun je eigenlijk zeggen dat een uniek systeem, hè, de mens is uniek, uniek geschapen door de schepper, dat straks door een overheid wordt misbruikt om controle te gaan uitoefenen. Dus wat is het probleem straks? We staan nu in ongeveer 800 à 1000 computerbestanden geregistreerd, u en ik. Het varieert een beetje, want er worden nogal eens bestanden samengevoegd door reorganisaties enzovoort. Maar rekent u maar 800 tot 1000 bestanden gemiddeld. Dat je eigenlijk als mens helemaal meetbaar en transparant bent geworden. En straks weten ze ook wat je gelooft, want dat is voor die AIVD ook steeds belangrijker. Die lastige mensen, die feiken ter velde, die daar een beetje de islam bekritiseert, dat kan onrust veroorzaken. En wij mensen die zo voor Israël zijn, waarom zijn jullie eigenlijk zo voor Israël? Dus begrijpt u dat al die informatie die je uitdraagt, bijvoorbeeld via een website of via boeken, dat wordt geïnventariseerd en dan kun je in een bepaald profiel belanden. En dan kun je zelfs een gevaar voor de staat worden, terwijl je dat eigenlijk in principe helemaal niet beoogt. Nou, biometrie is ook strijdig met artikel 10 en 11 van de grondwet en daar bedoel ik mee. Dat zal straks veranderen, dat de overheid het nu nog niet mag opleggen. Want de wet, de grondwet die zegt, je hebt recht op bescherming van de lichamelijke integriteit, maar ook op bescherming van de privacy. Maar er komt er straks een wet en daar wordt gewoon ingesteld dat je verplicht bent voor een paspoort een biometrische scan te laten maken. En dan is dat grondwetartikel, is als het ware omzeild of als het ware door de situatie ingehaald. Nou, en een ander, ik wil het geen nadeel noemen, maar een ander belangrijk aspect is dat biometrie precies past in het plan van God maar ook wat in de Bijbel staat. Het is vervulling van Bijbelse profetie. En ik laat u daar ook nog een paar sheets over zien. Ik heb u in feite al wat Bijbelteksten voorgelezen en gezegd, biometrie wil ik plaatsen in de context van andere tekenen destijds. Nou, ik heb er wat zo opgeschreven, ze staan ook in mijn boek, heb ik dus een bladzijde uit mijn boek. De verstoring van natuur en milieu. Ik weet niet of het u opvalt, maar de ene orkaan is vorig jaar nog niet voorbij, of er komt weer een andere. Is er nou zelfs eentje gedraaid, die is weer teruggekomen voor de tweede keer. Je ziet eigenlijk overal dat de natuur, het klimaat verandert. We veroorzaken eigenlijk onze eigen problemen door onze hebzucht en materialisme. De uitstoot van koolmonoxide verandert het milieu, maar ook het klimaat op aarde. En krijgen we problemen. En Jezus zegt dat ook in Matteüs 24. Tekenen in de natuur. Je ziet ook de maatschappelijke ontwikkelingen. En dat denk ik met name aan alles wat er gebeurt in de samenleving. Dat die complexer wordt. Ik heb dat net uitgelegd ook op het gebied van biometrie. We zien ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en technologie. Ik denk aan de moderne gentechnologie. Maar als u gaat kijken naar hoe een computer werkt. Ik zit vaak met open mond achter mijn computer, dat is echt zo. Dan denk ik, hoe bestaat het dat ik de Los Angeles Times lees of een krant in Israël. En ik druk op een knop en ik krijg die krant voor me. Het is eigenlijk ongelooflijk wat de wetenschap kan. En dan zegt Daniel 12, die zegt, ja, maar er komt een tijd dat de kennis zal vermeerderen. Maar dat is ook een tijd dat we alert moeten zijn. Want het betekent ook dat de wederkomst van de Heer nabij is. Nou, oorlogen, brandhaarden, terrorisme, ik heb het maar even samengevat. Ik denk dat u met me eens zult zijn dat er nog nooit een tijd is geweest waarin er zoveel oorlogen werden gevoerd, waarin er zoveel brandhaarden waren als op dit moment. Heb ik als vijfde gezet het herstel van Israël en de positie van Jeruzalem. Ik heb u daar wat over gelezen. Broeder Libbe heeft ook wat gelezen. Nou, internationalisering en globalisering en een wereldregering. En die laatste twee aspecten, kijk, die hebben nou weer te maken met die moderne identificatiemiddelen. Want zo'n modern identificatiesysteem kan alleen maar werken als de wereld overzichtelijk is. Als alles ook bereikbaar is. Die paar pygmeeën in Afrika, die komen vanzelf. Als maar de grote werelddelen, de grote belangrijke landen, de technologische landen, als die maar in feite in kaart zijn gebracht. En vanzelf krijgen we een wereldregering. Want er zijn zo ontzettend veel problemen op de wereld. Problemen die grensoverschrijdend zijn. Ik noem het milieu. We hebben gewoon een wereldregering nodig om orde op zaken te stellen. En dan loopt Nederland nog voorop. Want wij hebben hier bijvoorbeeld in Den Haag het strafhof. En wij worden al genoemd de justitiehoofdstad, de rechtshoofdstad van de wereld. Ik vraag wel eens aan mensen, dan zeg ik, hoe vind je dat nou? Ik heb het laatste gemaakt, ik weet niet of het in de gemeente was waar u bij kwam. Toen zei ik van, heeft u de Europese vlag thuis? Iedereen zei, nee hoor, wij niet. Wij niet, we hebben geen Europese vlag. Ik zei, maar heeft u het Europese symbool thuis? Toen werden ze al, ik zeg, heeft u het bij u? Toen zei ze, nee. Ik zeg, wie van u heeft er een eurobiljet bij u? En op elk eurobiljet staat natuurlijk die Europese vlag, hè, dat Europese symbool. Nou, waar komt dat vandaan? Het ontleent zijn oorsprong aan het beeld van Maria, toch aan de katholieke kerk, het Rome. Rome wat in feite zo'n belangrijke plaats inneemt in Europa, maar wat straks ook zal uitgroeien tot een supermacht. Nou, en hier zie je eigenlijk die wereld. Die wereld die niet meer groot is en onoverzichtelijk, maar wat men noemt de Global Village. Het is eigenlijk het dorp de wereld. En je stuurt een e-mailtje van hier en hij is, een paar minuten later is hij aan het andere eind van de wereld. Nou, en daardoor kunnen eigenlijk ook dit soort systemen de komende jaren worden ingevoerd. Dat zijn dus ook tekenen destijds, belangrijke tekenen destijds. zijn nou alleen ongelovigen zo pessimistisch? Of gelovigen zo pessimistisch, met doemdenkerig? Of geldt het ook voor niet-gelovigen? Zijn wij alleen nou die mensen die pessimistisch zijn? Of zijn dat ook anderen? Er stond een artikel in NRC Handelsblad een paar jaar terug. En daar werd eigenlijk ingezet dat die natuur rampzaliger is dan terreur. Ik wil hier even mee benadrukken dat je eigenlijk kunt zeggen dat de problemen de mensheid overstijgen, dat die zo groot worden, dat de overheid gewoon ook steeds meer macht moet hebben om de chaos te kunnen beheersen. Nou, en om macht te kunnen uitoefenen heb je handhaving van recht nodig, heb je een controlesysteem nodig. Nou, en biometrie en chipimplantatie, dat past daar allemaal perfect in. Het laatste die ik u laat zien, dat is Vier Wegen voor de Wereld, stond er ook in NRC Handelsblad. Ik ga daar even globaal doorheen. Maar er zijn eigenlijk vier toekomstscenario's, los van mensen die geloven. Dus gewoon seculiere, ongelovige toekomstverwachtingen. En dan gaat het met name over het milieu. Er zijn mensen die zeggen, hier dan vervijfvoudigt in 50 jaar het verbruik van energie en het gebruik van grondstoffen. Hier wordt het 2 keer zo hoog, hier wordt het 3/4 zo hoog, ook bijna hetzelfde als daar. En hier, het duurzame scenario, neemt het met de helft toe. Dus wat zie je eigenlijk, dat ook als wij een beetje in gaan leveren en al die Chinezen nemen een auto en een koelkast en iedereen die arm is en die daar recht op heeft, wil hetzelfde als wij, dan loopt die mensheid die loopt hopeloos en hopeloos vast. En daar hoef je helemaal geen professor voor te zijn, dat weet iedereen. En nou zijn er mensen die zeggen, ja, er komt een keer een grote crisis, dat als het ware er weer een selectie van de mensheid toegepast wordt. Nou, en wij geloven dus dat het naar de tijd gaat dat Jezus zei op die Olijfberg, hij weende over Jeruzalem, en dat de tijd komt dat God zal gaan ingrijpen. En dat is ook mijn vaste overtuiging, en daar wil ik het ook een beetje mee gaan afronden, want ik neem aan dat u met uw vragen straks nog wel op dingen zult gaan ingaan. Wat nou zegt Openbaringen 13, die zegt, er komt een tijd dat iedereen een merkteken zal krijgen en dat wie dat merkteken niet heeft, zal niet kunnen kopen of verkopen. Nou, en honderden jaren geleden dacht men, ja, dat bestaat niet. Hoe kent dat nou? De hele wereld, dat is toch onmogelijk? Als je dat Bijbelgedeelte goed leest, dan staat er duidelijk dat allen die op de aarde wonen, worden verleid. En er staat duidelijk dat de gehele aarde het beest achterna loopt. Dus je ziet heel duidelijk in dat Bijbelgedeelte, Openbaringen 13, dat het een universele, een wereldwijde dimensie heeft. We zullen dat zo even als slot ook lezen. Ik wil u daar eigenlijk even mee aangeven dat in Openbaringen 13 eigenlijk staat aangegeven de tijd die over de wereld zal gaan komen. En eigenlijk is het voor het eerst in de menselijke geschiedenis mogelijk om door een druk op de knop aan die grens van Amerika te zeggen, jij komt er niet in. En straks, door een druk op de knop, kun je mensen uitsluiten van het sociale en economische verkeer. Het is voor het eerst in de menselijke geschiedenis technisch gewoon te realiseren. En hoe zal dat gerealiseerd worden? Door die vier aspecten die ik opnoemde. U krijgt allemaal een uniek nummer, dat heeft u al, maar dat zal straks wat worden uitgebreid. Een euronummer, noem maar op. U heeft allemaal een biometrisch paspoort wat aan bepaalde universele standaards voldoet. Amerika heeft de toon gezet, gelaatsherkenning en vingerafdruk. U krijgt vermoedelijk in de toekomst, als daar draagvlak voor is, dan zijn we wel iets verder, krijgt u allemaal een chip. En u krijgt straks in dat paspoort ook nog een RFID-chip, dat u, ook als u dat land wel bent ingekomen, dat u nog in een winkelcentrum waarschijnlijk, dat die chip geactiveerd wordt en dat men weet dat u daar geweest bent. En nou kun je zeggen van, zoals die hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad, als je niks te vrezen hebt, maakt het niet uit. Dat is niet zo, meneer De Vries. Ik zeg het u nog even met terugwerkende kracht van 7 jaar geleden. Want toen sabelde die mijn boek neer. Hij zegt, die Spaans. En nou staan er in het Nederlands Dagblad artikelen van dezelfde teneur als waar die meneer toen zo boos op mij over was. Want eigenlijk kun je gewoon zeggen dat wat in de Bijbel staat, technisch te realiseren is. Er staat niets meer in de weg dat al die zaken worden ingevoerd. Er stond onlangs in Charisma een hele discussie, en broeder Libbe weet het wel. Ja, maar wat is nou een merkteken? Die hoofdredacteur die zei van ja, maar een merkteken dat is niet met een computer. Wat in Openbaringen staat, het gaat over een merkteken. En hij wilde eigenlijk zeggen, nee, dan heb je dus een nummer op je voorhoofd. Nou, als je dat woord merkteken opzoekt, dan kun je zeggen het is een teken waarmee iets gemerkt is, zegt de ene woordenboek, de andere zegt er weer iets anders over. Maar als jij natuurlijk allemaal op je voorhoofd iets hebt en je kunt dat op een of andere manier niet meetbaar maken, dan heb je daar niks aan. Het is nu voor het eerst mogelijk dat we een systeem hebben dat het allemaal wel meetbaar is. Het is mijn vaste overtuiging dat met dat merkteken wordt bedoeld die vier aspecten die ik heb genoemd. Niet biometrie alleen, ik denk dat andere er ook wel bij hoort. Dat het onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Maar hoe moeten we ons nou opstellen? Spaans, nou heb ik een hoop gezegd, maar wat moet ik er nou mee? Hoe moet ik me opstellen? Een hoop christenen worden ontzettend nerveus. Dan krijg je ja, wat men noemt verdringing. Hè? Men gaat het onderwerp mijden, vermijdingsgedrag. Begrijpelijk misschien. Maar Jezus zegt heel duidelijk vanaf de Olijfberg tegen die discipelen. Gij hebt de tijden niet opgemerkt, zei hij tegen Jeruzalem. En Jezus zegt zelfs tegen de Farizeeën, als je de tekenen destijds, als je die negeert, als je die niet opmerkt, dat wijst hij af. Hij zegt, let op de tekenen der tijden. Hij geeft ze niet voor niets aan ons mee. Ik geloof zelf in een opname. Ik geloof dat we voor de grote verdrukking worden opgenomen. Maar ik heb hele goede vrienden, broeders, reformatorisch, geloof in een opname midden in de grote verdrukking. En sommigen zeggen, Jaap, je gelooft in de ontsnappingstheologie. Er is geen opname. Ik geloof daar zelf wel in. Ik geloof dat het net als met de ark gaat, dat God op een gegeven moment voor het oordeel, voor zijn gelovigen, dat hij ze als het ware optilt uit de verdrukking en dat hij de deur zelf toesluit. Dat hij ons ophaalt. En dat is die wederkomst is voor mij ook iets van bemoediging. Iets waar ik niet bang voor ben. Nee, iets waarvan ik zeg, ja, het is goed dat het komt. De wereld is er eigenlijk klaar voor. En daarom geeft het mij ook geloof en vertrouwen. Daarom ben ik ook niet bang voor die dingen. Ik heb het er soms wel moeilijk mee, omdat het veel sneller gaat dan ik 10 jaar geleden had gedacht. Maar ik heb ook een stuk rust daarin, een stuk vertrouwen. Maar wat ik mis onder gelovigen, is dat we elkaar daar als het ware in dragen in dat vertrouwen. Dat we als het ware elkaar bemoedigen en steunen. Nee, we hebben strijd over dogma's, over vaak hele kleine dingetjes. Ik wil niet over gemeentes praten, maar ik weet één gemeente die praat al 40 jaar over vrouwen in het ambt. En nou worden er weer vergaderingen over belegd. En hier, dit ziet men niet eens. En dan zeg ik, ja, tuurlijk, dat andere is ook belangrijk. En grote doop, kleine doop, allemaal belangrijk. Israël, heel belangrijk. Maar laten we dit punt niet negeren en veronachtzamen, want het stroopt ons op als we dat doen. Want Jezus zal zeggen, heb je de tijden niet opgemerkt? Ik ga afsluiten. De tijd zit er ook op, hè? Ja. Maar ik ga even afsluiten. De Joden, ik kreeg verleden week een mailtje van Gerard Duiker. Hij zei, 2 weken terug, hij zegt, Jaap, het is vrijdag gebed, moet je doen. Hij zegt, dan bidden de Joden, ik ben even de naam kwijt wat ze bidden, maar dat je mag worden opgenomen in het boek des levens. Ik zeg tegen mevrouw, dat wij gaan vanavond bidden. Vrijdagavond, meestal kijk je dan naar Vermist of zo, we hebben gebeden. En niet dat Vermist verkeerd is hoor, want... Maar we hebben met elkaar gebeden en afgelopen week begon het Loofhuttenfeest. Dat Loofhuttenfeest in Israël, wat een week duurt. En weet u dat het Loofhuttenfeest het enige feest is, en ik zal dat zo met u lezen uit Zacharia 14, wat Joden en Christenen in de toekomst ooit samen zullen vieren. Geen Pesach, geen, noem de andere feesten maar, geen Torah, vreugde der wet, maar het Loofhuttenfeest vieren we samen. Het is als het ware een universeel feest als die Heer is teruggekeerd en zijn rijk heeft gevestigd. En waarom spreekt dat Loofhuttenfeest mij nou zo aan, broeders en zusters? We zijn allemaal materialistisch. Ik ben het ook. Ja toch? We zijn allemaal materialistisch. De een wat meer. De een heeft meer dollartekens in zijn ogen dan de ander. Maar We zijn allemaal wel graag materialistisch. En nou zegt de God van Israël tegen Israël. Als je nou elk jaar een week lang in een loofhut gaat. En je haalt daar het dak uit. Dat je de sterren kunt zien. Je hebt het zicht op mij. Dan moet je maar eens denken aan die tijd dat je in de woestijn van mij afhankelijk was. Je had niks. Je kon niet oogsten. Je kon niet zaaien. Je had geen vee. Want dat was al dood. Ik moest je eigenlijk voorzien met manna en kwakkels. Want anders had je het niet overleefd. En eigenlijk zegt God tegen Israël. Dat feest moet je elk jaar moet je vieren ter gedachtenis aan de tijd dat je van mij afhankelijk was. Nou, eigenlijk wil ik u dat ook toebidden vanavond. En ook mezelf. Dat we ons vertrouwen op hem stellen. Dat we ook leren om in rust te zijn. En door dat open dak op God te letten, zoals David zei, aanschouw ik de sterren, het werk van uw hemel. O God, wat is de mens dat gezijne gedenkt. Ik wil graag met u lezen Zacharia 14. Vers 16. Dat is dat prachtige Bijbelgedeelte, hè, dat alle volken tegen Jeruzalem ten strijde trekken. Ja, prachtig. Triest natuurlijk, maar toch wel dat zicht op. En dan zal de Heere uittrekken, staat er in vers 3. Dan zal hij op de Olijfberg terugkomen. En dan staat er in vers 16. Allen die zijn overgebleven van al de volken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heen trekken om zich neer te buigen voor de koning, de Heere der Heerscharen en het loofhuttefeest te vieren. En dan komt het, maar wie uit de geslachten der aarde niet naar Jeruzalem zal heen trekken om zich voor de koning, de Heere der Heerscharen neder te buigen, op hem zal geen regen vallen, zegt Gods woord, zegt de Almachtige. Ik ga toch afsluiten met Israël, want u weet hoe ik over biometrie denk. Maar als er iets dagelijks in het nieuws is, dan is het Israël. De één aanslag is over, het duurt een dag en Israël is in het nieuws. We zien toch dat de hele wereld zich als het ware fixeert op Israël. Een volk wat nog bedekt is, een volk wat ook fouten maakt. En toch komt er een tijd dat ook Israël zal beseffen, met hun rug tegen de muur. We redden het niet met onze tanks, we redden het niet met onze vliegtuigen. We redden het niet met al onze kennis. We moeten eigenlijk alleen maar op de Messias vertrouwen. En dat is iets waar ik altijd kippenvel van krijg. Dan denk ik, ja, dat heeft de Heer zelf aangezegd en voorzegd. En wat hij toen zei, zittende op die Olijfberg, waar hij voor huilde, dat is dagelijks in het nieuws. Moet je nog meer bewijs hebben als mens dat God bezig is met ons. Dat God bezig is met de wereld. En dat de eindoverwinning aan hem is. Ik dank u wel.